En het thema van deze preek is een juiste en goede houding. God is er duidelijk over. Hij weerstaat de hoogmoedige, maar de nederige schenkt hij genade. En dat betekent dat wij op onze houding moeten letten. Want met een verkeerde houding kunnen we net zo goed niet naar God gaan. Maar met de juiste houding kunnen we dankzij Jezus met vrijmoedigheid en vol verwachting tot God naderen. En het is goed om daar soms eens eventjes bij stil te staan. Dat deze geweldige grote God een relatie met ons mensen wil hebben. En dat hij ons genade schenkt om tot hem te kunnen naderen. Maar het draait niet alleen om de relatie met God, maar ook om die met onze medemens. Denk ook maar aan het grote gebod. Het groot gebod is in feite de essentie van al Gods geboden. En het eerste is dat we God moeten liefhebben met geheel ons hart, met geheel onze ziel, met geheel ons verstand en met al onze kracht. En het tweede gebod wat daaraan gelijk is, is dat wij onze naasten liefhebben als onszelf. Of, zoals Jezus het ook heeft gezegd, zoals hij ons heeft lief gehad. Maar het draait niet alleen om liefde in onze houding ten opzichte van de naaste, maar het gaat ook om respect, eerbied en gehoorzaamheid. En wil je tot God naderen, wil je bij hem komen, dat hij je hoort en verhoort, neem dan de houding aan die God van je vraagt. Nou, wij kunnen veel leren uit een indrukwekkende geschiedenis met Hanania, Misaël en Azaria. En dit staat beschreven in Daniël hoofdstuk 3. En als je een Bijbel bij de hand hebt, pak die er dan bij en zoek dit hoofdstuk met mij op, want we gaan dit hoofdstuk samen met elkaar lezen. Daniël hoofdstuk 3. En we gaan het hele hoofdstuk lezen, want deze geschiedenis is zo indrukwekkend. Ja, dat ik geen goede reden kon bedenken om het niet helemaal te lezen. Maar nadat we het samen gelezen hebben, gaan we er nog even kort op in aan de hand van een aantal versen. En als we gaan lezen, zult u misschien ook opmerken dat de namen Hanania, Misaël en Azaria helemaal niet voorkomen. Maar dat komt omdat zij door de koning van Babel, Nebukadnezar, andere namen kregen, namelijk Sadrak, Mesach en Abednego. Maar het gaat dus eigenlijk over Hanania, Misaël en Azaria. Laten we lezen vanaf vers 1, Daniël hoofdstuk 3. Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld waarvan de hoogte 60 en de breedte 6 el bedroeg. Hij stelde het op in de vlakte Dura in het gewest Babel. En koning Nebukadnezar liet de stadhouders, de oversten, de landvoogden, de staatsraden, de schatbewaarders, de rechters, de bewindvoerders, ja alle bestuurders der gewesten bijeenroepen om de inwoning bij te wonen van het beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Toen kwamen de stadhouders, de oversten, de landvoogden, de staatsraden, de schatbewaarders, de rechters, de bewindvoerders, ja alle bestuurders der gewesten bijeen voor de inwijding van het beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. En zij stelden zich op voor het beeld dat Nebukadnezar had opgericht. En een heraut riep met luider stem: aldus wordt u bevolen, gij volken, natiën en talen. Zodra gij hoort het geluid van horen, fluit, citer, luid, harp, doedelzak en allerlei soort van muziekinstrumenten, zult gij u ter aarde werpen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. En ieder die zich niet ter aarde werpt en aanbidt, zal ogenblikkelijk in de brandende vuuroven geworpen worden. Derhalve wierpen alle volken, natiën en tongen zich ter aarde, zodra zij het geluid van horen, fluit, citer, luid, harp en allerlei soort van muziekinstrumenten hoorden en aanbaden het gouden beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Terzelfder tijd traden Galdeelse mannen met een beschuldiging dienaangaande tegen de Judeërs naar voren. Zij namen het woord en zeiden tot koning Nebukadnezar: O koning, leef in eeuwigheid. Gij, o koning, hebt bevel gegeven dat iedereen die het geluid hoort van horen, fluit, citer, luid, harp, doedelzak en allerlei soort van muziekinstrumenten zich ter aarde werpen zal en het gouden beeld aanbidden. En dat ieder die zich niet ter aarde nederwerpt en aanbidt, in de brandende vuuroven zal geworpen worden. Er zijn Judeese mannen aan wie gij het bestuur van het gewest Babel hebt opgedragen, Sadrak, Mesak en Abednego. Deze mannen hebben zich aan u, o koning, niet gestoord. Uw goden vereren zij niet. En het gouden beeld dat gij hebt opgericht aanbidden zij niet. Daarop gebood Nebukadnezar in toorn en grimmigheid Sadrak, Mesak en Abednego te halen. Toen die mannen voor de koning gebracht waren, nam Nebukadnezar het woord en zeide tot hen: Is het met opzet, Sadrak, Mesak en Abednego, dat gij mijn goden niet vereert en het gouden beeld dat ik heb opgericht niet wilt aanbidden? Nu dan, indien gij bereid zijt, zodra gij het geluid van horen, fluit, citer, luid, harp, doedelzak en allerlei soort van muziekinstrumenten hoort, u ter aarde te werpen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb. Maar, indien gij niet aanbidt, zult gij ogenblikkelijk in de brandende vuuroven geworpen worden. En wie is de God die u uit mijn hand zou kunnen redden of bevrijden? Toen antwoordden Sadrak en Mesak en Abednego de koning Nebukadnezar: Wij achten het niet nodig u hierop enig antwoord te geven. Indien onze God, die wij vereren, in staat is ons te bevrijden, dan zal hij ons uit de brandende vuuroven en uit uw macht, o koning, bevrijden. Maar zelfs indien niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet vereren en het gouden beeld dat gij hebt opgericht niet aanbidden. Toen werd Nebukadnezar vervuld met gramschap en zijn gelaatsuitdrukking veranderde tegen Sadrak, Mesak en Abednego. Hij antwoordde en gebood dat men de oven 7 maal heter zou stoken dan gewoonlijk. En aan enige mannen van de sterksten uit zijn leger gaf hij bevel Sadrak, Mesak en Abednego te binden en in de brandende vuuroven te werpen. Toen werden die mannen gebonden met hun mantels, broeken, mutsen en overige klederen aan en in de brandende vuuroven geworpen. Omdat nu het bevel des konings streng was en de oven bovenmatig was opgestookt, doodde de vlam van het vuur de mannen die Sadrak, Mesak en Abednego naar boven gebracht hadden. En die drie mannen, Sadrak, Mesak en Abednego, vielen gebonden in de brandende vuuroven. Toen schrok koning Nebukadnezar en stond ijlings op. Hij nam het woord en zeide tot zijn raadsheren: Hebben wij die drie mannen gebonden in het vuur geworpen? Zij antwoordde de koning: Zeker, o koning. Hij zeide: Zie, ik zie 4 mannen vrij wandelen midden in het vuur. En ze hebben geen letsel. En het uiterlijk van de vierde gelijkt op dat van een zoon der goden. Toen trad Nebukadnezar op de deur van de brandende vuuroven toe. Hij nam het woord en zeide: Sadrak, Mesak en Abednego, gij dienaars van de Allerhoogste God, treed naar buiten en komt hier. Toen kwamen Sadrak, Mesak en Abednego uit het vuur. En de stadhouders, de oversten, de landvoogden en de raadsheren des konings kwamen bijeen. Zij zagen dat het vuur geen macht had gehad over de lichamen van deze mannen, dat hun hoofdhaar niet was geschroeid, dat hun mantels ongeschonden gebleven waren, ja, dat er zelfs geen brandlucht aan hen gekomen was. Nebukadnezar hief aan en zeide: Geloofd zij de God van Sadrak, Mesak en Abednego. Hij heeft zijn engel gezonden en zijn dienaren bevrijd, die zich op hem hebben verlaten, het bevel des konings hebben overtreden en hun lichamen prijzen geven, omdat zij geen enkele god willen vereren of aanbidden dan alleen hun God. Daarom wordt door mij een gebod uitgevaardigd dat ieder, tot welk volk, tot welke natie of taal hij ook behoren, die enig oneerbiedig woord spreekt tegen de God van Sadrak, Mesak en Abednego, in stukken gehouden en dat zijn huis tot een puinhoop gemaakt zal worden, omdat er geen andere God is die zo verlossen kan. Toen bewees de koning Sadrak, Mesak en Abednego bijzondere gunst in het gewest Babel. Wat een indrukwekkende geschiedenis. Chananja, Misael en Azaria luisterden niet naar de koning en zij weigerden om hem en zijn beeld te aanbidden. En dat terwijl God gehoorzaamheid heel belangrijk vindt. Ja, heel apart wat hier allemaal gebeurt. Want dat beeld was door de koning opgericht. En hij had opdracht gegeven, als er muziek wordt gemaakt, moet je neerknielen voor het beeld en het aanbidden. Maar dat deden deze drie Judese mannen niet. En de mensen die op hun positie uit waren er als de kippen bij om dit aan de koning te vertellen. En dat kunnen we lezen in vers 12. Er zijn Judese mannen aan wie gij het bestuur van het gewest Babel hebt opgedragen. Sadrak, Mesak en Abednego. Deze mannen hebben zich aan u, o koning, niet gestoord. Uw goden vereren zij niet. En het gouden beeld dat gij hebt opgericht, aanbidden zij niet. Nou, de koning krijgt dat te horen, is boos en roept deze drie mannen ter verantwoording. En hij biedt ze nog de mogelijkheid om alsnog het beeld te aanbidden en dat zo in orde te maken. Maar de Judese mannen willen hier niet op ingaan. Luister naar hun antwoord, wat we kunnen vinden in vers 17 en vers 18. Indien onze God, die wij vereren, in staat is ons te bevrijden, dan zal hij ons uit de brandende vuuroven en uit uw macht, o koning, bevrijden. Maar zelfs indien niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet vereren en het gouden beeld dat gij hebt opgericht niet aanbidden. Ze waren niet bereid om gehoor te geven aan de opdracht van de koning. En de koning wordt zo boos dat hij de oven bovenmatig laat opstoken. En hij geeft de opdracht om deze drie mannen in die oven te werpen, om ze levend te verbranden. En het mooie is hier dat we de opstelling van deze mannen zien. Want ze weten niet zeker of God hun zal redden uit deze situatie. Ik denk niet dat ze echt twijfelden of hij het kon, want als je naar de geschiedenis van Israël kijkt, die zij ongetwijfeld ook heel goed kenden, hadden ze al gezien dat God op buitengewone wijze kan uitredden en verlossen. En ik denk dat ze ook bekend waren met de profeet Jesaja, die namens God mocht zeggen dat God ons kan beschermen in het vuur en ook als we in gevaarlijke waterstromen zijn. Maar ze wisten niet of God in deze situatie zou redden. Maar los daarvan kozen ze ervoor om trouw te blijven aan God. Ook als het hen hun leven zou kosten. Nou, ze worden dus in die oven geworpen. Maar dan zien we dat God bovennatuurlijk ingrijpt. Er zit zelfs geen brandlucht aan hun kleding. En de koning, nou laten we lezen hoe hij reageert daarna in vers 28. Nebukadnezar hief aan en zeide: gelooft zij de God van Sadrak, Mesak en Abednego. Hij heeft zijn engel gezonden en zijn dienaren bevrijd, die zich op hem hebben verlaten, het bevel des konings hebben overtreden en hun lichamen prijsgegeven, omdat zij geen enkele god willen vereren of aanbidden dan alleen hun God. Nou, ik zei het net al, Hanania, Misael en Azaria wilden dus het gebod van de koning niet opvolgen. En God hecht juist heel veel waarde, heel veel belang aan gehoorzaamheid. Waarom reageerde hij dan positief op deze houding van ongehoorzaamheid? Dat komt omdat de ongehoorzaamheid van deze drie mannen aan de koning in feite gehoorzaamheid was aan een hogere autoriteit. En om precies te zijn, aan de allerhoogste autoriteit, God zelf. En God zelf heeft door middel van de 10 geboden heel duidelijk gemaakt dat wij geen andere goden mogen aanbidden. En dat we ook geen beelden mogen maken van een godheid. Want ieder voorwerp, iedere persoon of object wat goddelijke aanbidding tot zich trekt, is een afgod, is een valse god. Want alleen God, de God van de Bijbel, de God van Israël, is de enige levende God. En dat is de reden dat deze mannen niet wilden luisteren naar de koning. Later zouden de apostelen met een Petrus en Johannes met een soortgelijke situatie te maken krijgen. Zij predikten het evangelie van Jezus Christus. En in de naam van Jezus genazen zij iemand die sinds zijn geboorte verlamd was. En zij predikten Jezus dat hij de bron van genezing was, maar ook de bron van redding. Maar de religieuze leiders waren daar niet blij mee en lieten hen oppakken. En zij verboden hun om nog langer over Jezus te blijven spreken. Maar luister dan naar het antwoord wat de apostelen hun gaven, wat we kunnen vinden in Handelingen 4, vers 19. Beslist zelf of het recht is voor God meer aan u dan aan God gehoor te geven. Als ik het even heel plat zou zeggen, zouden ze kunnen zeggen, wat denken jullie zelf? Dat God het goed vindt als wij meer naar jullie luisteren dan naar hem? Petrus en Johannes kozen er, net als de drie Judeese mannen, voor om te luisteren naar God in plaats van naar mensen. En dat is de juiste beslissing. Want God is de Allerhoogste. En daarom past ons ten opzichte van God een zeer nederige en eerbiedige houding. En daar hoort ook bij volledige gehoorzaamheid. En in de wereld van de rechterlijke macht zien wij een aantal voorbeelden die ons kunnen helpen om een beetje te begrijpen hoe dit werkt. Want in die wereld heb je rechters. En rechters zijn mensen zoals wij. Ze zijn niet belangrijker dan wij, ze zijn ook niet minder belangrijk, want ieder mens is uniek en is kostbaar en is belangrijk voor God. Maar in hun rol en functie of positie van rechter hebben zij gezag, hebben zij macht en autoriteit die de meesten van ons niet hebben. Zo kan ik bijvoorbeeld wel zeggen dat iemand de gevangenis in moet, maar op basis van mijn uitspraak zal dat niet gebeuren. Maar als een rechter deze uitspraak doet, dit vonnis velt, moet het worden uitgevoerd omdat hij in zijn functie die macht en autoriteit heeft. Wat hij zegt, dat moet worden uitgevoerd. Maar een uitspraak van een rechter kan door een hogere macht teniet worden gedaan. En God is de Almachtige. En dat betekent dat zijn macht ver boven elke andere vorm van macht uitgaat. Ver boven elke wereldse, aardse of andere geestelijke macht. En dat betekent dat Gods geboden en zijn uitspraken belangrijker zijn dan die van mensen. Maar hieruit moeten we verder geen verkeerde conclusies trekken. Want, zoals al was gezegd, God vindt ook onze houding ten opzichte van onze medemensen belangrijk en ook ten opzichte van de overheid en geestelijk leiderschap. Want als je alleen naar deze geschiedenis uit Daniël hoofdstuk 3 zou kijken, dan zou je kunnen denken dat je niet naar de overheid hoeft te luisteren en dat God daarachter staat. Maar dat is onjuist. God wil dat wij de gehoorzaamheid, of dat wij de overheid gehoorzamen. Maar niet als dat tegen zijn geboden ingaat. En Hanania, Misaël en Azaria blonken, net als Daniël, uit in hun dienst aan de koning. Zij waren trouw en toegewijd. En zij deden hun werk niet alleen goed. Zij deden hun werk uitmuntend en voortreffelijk beter dan hun collega's. En daarom is het ook niet voor niets dat ze zulke hoge posities bekleden in de overheid. Het machtige Babylonische Rijk was opgesplitst in drie bestuursgebieden. En het belangrijkste gewest stond onder het bestuur van Hanania, Misaël en Azaria. Door hun trouwe toewijding en gehoorzaamheid aan de koning eerden zij de koning, eerden zij de overheid. En daardoor eerden zij tevens God, omdat zij zich hielden aan zijn instellingen, aan zijn wil. En dat het Gods wil is dat wij christenen, de volgelingen van Jezus Christus, luisteren en gehoorzaam zijn aan de overheid, wordt ook heel duidelijk uitgelegd door de apostel Paulus in zijn brief aan de Romeinen. En wij kunnen in hoofdstuk 13, vers 1 en 2 lezen wat hij daar schrijft. Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God. En die er zijn, zijn door God gesteld. Wie zich dus tegen de overheid verzet, wederstaat de instelling Gods en wie dit doen, zullen een oordeel over zich brengen. Als wij ons verzetten tegen de overheid, verzetten wij ons tevens tegen God. Dat is wat Paulus hier heel duidelijk stelt. Maar dit vraagt wel om een toelichting, juist ook omdat deze tekst heel vaak verkeerd wordt uitgelegd of begrepen. Paulus zegt hier niet dat iedere overheid door God persoonlijk is uitgekozen en samengesteld. Je hoeft alleen maar even logisch na te denken om te beseffen dat dat niet is wat Paulus hier zegt. Want God is niet verantwoordelijk voor het aanstellen van misdadige regimes en kwaadaardige heersers. Mensen die helemaal niet naar zijn wil handelen, die zijn niet door God uitgekozen, geselecteerd of aangesteld. Maar wat door hem is aangesteld, of tenminste wat ik wil zeggen is, speelt er dan geen rol in dit alles? Heeft er dan geen enkele invloed? Dat is natuurlijk ook weer niet waar. God kan wel degelijk zijn invloed uitoefenen, maar daarom is het nou juist zo belangrijk dat wij als zijn volgelingen tot hem bidden. Want als wij voor de overheid bidden, we betrekken God erin, dan krijgt hij de ruimte van ons om zijn invloed uit te oefenen. Maar juist omdat veel mensen niet naar God luisteren, krijgen machten van het kwaad de ruimte om het principe van de overheid eigenlijk te misbruiken. Want het principe van de overheid, dat is wat God ons heeft gegeven. Een structuur van orde en gezag waarin er verantwoording kan worden afgelegd aan mensen in een positie die hoger staan. En het is ook nodig dat er beslissingen genomen kunnen worden, dat er aansturing is, dat er regels zijn die gehandhaafd kunnen worden. Dus als mensen zich er niet aan houden, dat die moeten worden opgevolgd. En dat wij dit nodig hebben, dat is helaas maar al te duidelijk. Haal maar eens een scheidsrechter weg bij een belangrijk sportevenement. En eigenlijk hoeft het niet eens om een belangrijk sportevenement te gaan. Zelfs bij het meest onbeduidende potje kan het al volledig ontaarden als er geen goede begeleiding is. Laat staan als we het over ernstige dingen hebben, zoals het weghalen van de politie of het leger uit de samenleving. Dan breken binnen de kortste keren de chaos en het geweld volledig los. Goede aansturing is noodzakelijk. Orde, controle en gezag zijn nodig om een samenleving in goede banen te kunnen leiden. En daarom heeft God het principe van de overheid, van overheden, ingesteld om ons te helpen. En omdat het een instelling van God is, horen christenen vooraan te staan, een voorbeeld te zijn in toewijding en gehoorzaamheid aan de overheid, zolang zij niet van ons vragen om tegen Gods geboden in te gaan. En het principe van orde en gezag vinden we niet alleen terug in de wereldse overheden, maar ook binnen het geestelijke. Want ook daar moeten wij letten op onze houding ten opzichte van geestelijk leiderschap, dat door God is ingesteld. Denk maar aan de vijfvoudige bediening, aan de apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. En herders, dat is wat wij tegenwoordig eigenlijk voorgangers noemen, de leiders van de lokale kerk, de lokale gemeente. En natuurlijk ook oudsten en diakenen. Dit zijn functies, dit zijn rollen en posities die door God in het leven zijn geroepen om de gemeente te leiden en te dienen. Het is niet een positie om belangrijker gevonden te worden. Het is ook niet een positie om te overheersen. Het is een positie om te dienen. Maar dat dienen gebeurt door onder andere het woord van God uit te leggen, zodat we zijn wil kennen, zodat we zijn instructies kennen, opdat we daarna kunnen handelen. Het is wel de bedoeling dat wij opvolgen wat God door hen heen zegt. En daarnaast mogen zij vanuit hun posities ook, hebben ze van God ook een stuk gezag en autoriteit gekregen om beslissingen te kunnen nemen, om keuzes te maken. En dat is door God zo bedacht om het lichaam, zijn gemeente, goed te laten functioneren. En wij horen dus geestelijk leiderschap ook te gehoorzamen. Dat is naar Gods wil. Nou, mogen we mensen en hun woorden dan niet toetsen? Natuurlijk wel. Sterker nog, de Bijbel moedigt ons juist aan om dat te doen. Omdat er ook kaf tussen het koren zit. Niet iedere leider is door God aangesteld. Sommige mensen hebben zichzelf zo'n positie aangematigd. En soms worden er dingen gezegd en gevraagd die tegen Gods geboden ingaan. Nou, daarin moeten wij uiteraard niet meegaan. Maar als mensen wel door God zijn ingesteld en zij geven onderwijs, opdrachten of instructies of aanmoediging die in overeenstemming zijn met Gods wil, dan horen wij die op te volgen. En wij moeten daarin echt op onze houding letten. Dat we niet koppig zijn, eigenwijs, dat we denken, nou, dat ga ik mooi niet doen hoor. Want we verzetten ons daarmee tevens tegen God, tegen zijn instelling. En we moeten ook niet denken dat omdat we allemaal mensen zijn en dus even belangrijk, wat inderdaad zo is, dat daarom onze mening of onze stem net zo zwaar meeweegt. Nee, we moeten echt goed onderscheiden dat God bepaalde posities van macht en autoriteit heeft ingesteld om ook verantwoordelijkheid te nemen en de lijnen uit te zetten. En natuurlijk mag je je mening geven. Natuurlijk is het goed als je ideeën hebt of soms correcties om dat uit te spreken. Maar doe dat met een gepaste houding. En als het goed is, echte mannen en vrouwen van God zullen er ook voor openstaan. Wat trouwens niet wil zeggen dat iedere mening of ieder voorstel maar moet worden opgevolgd. Want daarin moeten zij ten eerste God zoeken. En ten tweede dragen ze ook verantwoording voor de keuzes die ze maken. Maar zij mogen beslissingen nemen vanuit die positie. En zij zullen daarover verantwoording moeten afleggen aan God. Net zoals dat ook wij verantwoording moeten afleggen hoe wij ons hebben opgesteld ten opzichte van de dienstknechten en maagden van hem die hij heeft gegeven om ons verder te helpen en te leiden. En dat God, dat dit belangrijk is voor God, vinden we ook overduidelijk terug, eigenlijk in de hele Bijbel, maar ik wil met u een geschiedenis uit Numeri behandelen. En dit gaan we ook straks samen opzoeken. Want je ziet daar een heel goed voorbeeld in hoe wij ons verkeerd kunnen opstellen ten opzichte van geestelijk leiderschap. We moeten echt oppassen dat we niet doorslaan in onze houding in een teveel aan kritiek, in een teveel aan negativiteit. En dat we zelfs op het gebied van oordelen en veroordelen belanden of zelfs hoogmoedig zijn in ons hart. Want God neemt dat heel hoog op, zoals we gaan lezen in Numeri, hoofdstuk 12, vers 1 tot en met 10. En hier kan u dus ook uw Bijbel bij pakken, want dit wil ik graag samen met u lezen. Numeri, hoofdstuk 12. Numeri, hoofdstuk 12. En dan gaan we de eerste 10 versen samen lezen. Mirjam nu sprak met haar Aaron over Mozes naar aanleiding van de Ethiopische vrouw die hij genomen had, want hij had een Ethiopische vrouw genomen. En zij zeiden, heeft de Heer soms uitsluitend door Mozes gesproken? Heeft hij ook niet door ons gesproken? En de Heer hoorde het. Mozes nu was een zeer zachtmoedig man, meer dan enig mens op de aardbodem. Toen zeiden de Heere onverwijld tot Mozes, Aaron en Mirjam, gaat met uw drieën uit naar de tent der samenkomst. Daarop gingen zij met hun drieën uit. Toen daalde de Heere neder in de wolkenkolom, stelde zich in de ingang der tent en riep Aaron en Mirjam. En zij traden beiden naar voren. Toen zeide hij, hoort nu mijn woorden. Indien onder u een profeet is, dan maak ik de Heere mij in een gezicht aan hem bekend. In een droom spreek ik met hem. Niet aldus met mijn knecht Mozes, vertrouwd als hij is in geheel mijn huis. Van mond tot mond spreek ik met hem, duidelijk en niet in raadselen. Maar hij aanschouwt de gestalte des Heeren. Waarom hebt gij u dan niet ontzien tegen mijn knecht Mozes te spreken? Daarom ontbrandde de toorn des Heeren tegen hen en hij ging heen. Toen nu de wolk van boven de tent geweken was, zie, Mirjam was melaats als sneeuw. Toen Aaron zich tot Mirjam omwendde, zie daar, een melaatse. Dit is echt een heftige geschiedenis. Mirjam en Aaron hadden zeker een belangrijke rol en ook een belangrijke positie binnen het volk Israël, wat door God uit Israël was geleid onder aanvoering van Mozes. Mozes stond boven hen. Hij was door God aangesteld. En hoewel zij inderdaad een belangrijke positie hadden, hadden zij toch een verkeerde houding ten opzichte van Mozes en God hoorde het, stond er. En het gaat er niet alleen maar om wat wij zeggen, dat is zeker belangrijk, maar het gaat er juist ook om wat er in ons hart leeft. Hoe is onze houding? En de houding van Mirjam en van Aaron, die was echt verkeerd. En God straft hen, of Mirjam in dit geval, met melaatsheid. Nou, als je verder zou lezen, zie je ook weer wat een goede leider Mozes is. Dat hij voor ze bidt en Mirjam wordt uiteindelijk weer genezen. Maar we zien hoe ernstig God dit neemt. En ik wil nog even vers 8b en 9 nog een keertje met u lezen. Want God zegt hier: waarom hebt gij u dan niet ontzien tegen mijn knecht Mozes te spreken? Daarom ontbrandde de toren des Heeren tegen hen en hij ging heen. Nou, hier is wel duidelijk dat God het heel ernstig opneemt. En daarom moeten wij er niet lichtvaardig mee omgaan hoe wij ons opstellen ten opzichte van de overheid, maar ook ten opzichte van geestelijk leiderschap. Want als wij ontrouw zijn, ongehoorzaam, onwillig om naar hun te luisteren, dan zijn we dat tevens tegenover God. Het is een destructieve houding, want in het begin zeiden we al, met een verkeerde houding kan je niet tot God naderen. Het vormt een belemmering voor de verhoring van je gebeden. En daarom is het zo belangrijk dat wij voor onszelf ons leven ernstig onderzoeken op deze punten. Hoe zit het met mijn houding ten opzichte van God direct? Maar ook, hoe zit het met mijn houding ten opzichte van de overheid of de overheden die boven mij zijn gesteld? En hoe stel ik mij op in mijn hart ten opzichte van het geestelijke leiderschap wat door God is ingesteld en daarnaast ook, hoe ga ik om met mijn naaste, met mijn medemens? En misschien is het wel nodig dat wij ons bekeren en dat wij door genade weer recht voor God kunnen staan en dat onze gebeden door hem weer kunnen worden verhoord. Want God heeft ons lief. Hij gunt ons het beste, hij wil ons zegenen. Maar dat gaat dus wel op zijn manier. En als wij ervoor kiezen om trouw te zijn aan de overheden, aan het geestelijke leiderschap wat hij heeft ingesteld, als wij toegewijd leven en hun opdrachten, hun instructies opvolgen, dan eren we daarmee tevens God, omdat het door hem is ingesteld. En hij zal dat belonen met zijn zegen. Zolang er maar niet van ons wordt gevraagd om tegen Gods wil in te gaan. Want daarin hoeven wij niet de overheid of geestelijk leiderschap te volgen. Maar een opstandige houding past niet bij volgelingen van Jezus. Want rebellie is in de aard van de duivel. Hij kwam in opstand tegen God en we weten hoe het met hem zal aflopen. Maar als wij voor Jezus hebben gekozen om hem aan te nemen als onze Heer, horen wij ons te richten naar zijn voorbeeld. En Jezus is God. Hij is God de Zoon, de Allerhoogste. Maar hij was bereid om zijn heerlijkheid af te leggen en een mens te worden zoals wij. En in zijn mens zijn was hij er volledig op gericht om God de Vader te eren en volledig te gehoorzamen, ook door goed met zijn medemensen om te gaan. En daarom zien we ook dat bij Jezus de kinderen welkom waren. Zij telden bij hem al volledig mee, ze konden tot hem komen. Maar Jezus keek ook niet neer op vrouwen. En of je nou uit Judea, Galilea of Samaria kwam, of van Canaanese afkomst was, je kon bij Jezus terecht. Hij was liefdevol en respectvol naar iedereen. En zijn grootste verlangen was om altijd gehoorzaam aan God de Vader te zijn. Hij noemde het zelfs zijn spijs, zijn primaire levensbehoefte om de wil van God te doen. Daar leefde en stierf hij voor. Heere God, We zijn u dankbaar voor uw woord. Heere, en u bent een liefdevolle God en Vader. Maar juist vanuit uw liefde wilt u ons corrigeren om ons te beschermen. Heer, u wilt niet dat wij een verkeerde houding aannemen, want met een verkeerde houding kunnen wij niet tot u naderen. En met een verkeerde houding kunt u onze gebeden niet verhoren en kan uw zegen absoluut niet optimaal doorwerken in onze levens. Heer, spreek tot onze harten. Laat ons zien waar wij ons mogen bekeren, waar wij om vergeving mogen vragen en een goede houding aannemen, een juiste houding, waarmee wij u mogen eren, Heer, en waarmee wij de overheden en de geestelijke leiders die door u zijn aangesteld ook eren door hen te gehoorzamen in overeenstemming met uw wil. Leid ons door uw woord, leid ons door uw geest, heel de weg op uw pad, in Jezus' naam. Amen.